Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en luisteraars van de Leeswijzer, bij deze nieuwe aflevering, waar wij opnieuw twee boeken op uw digitale leestafel zullen leggen. Opnieuw gaan wij in gesprek met de auteurs van deze boeken, die ons warm zullen maken om hun schrijfsels tot ons te nemen en de rijkdom die erin te vinden is en die God ons wil geven, om die te ontdekken. Vandaag twee boeken. Eén boek dat ons, als het ware, kan herinneren aan de tijd waarin wij ons bevinden. De maand november, die in het teken staat van onder andere Allerheiligen en Allerzielen, het gedenken van alle overledenen, maar zeker ook het einde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En één van die figuren die Tweede Wereldoorlog als slachtoffer heeft gevraagd, is Etty Hillesum. En daar gaan wij zo meteen in gesprek met de heer Willy Dupont, die een boek heeft geschreven over haar. Maar eerst heb ik het grote genoegen om opnieuw in gesprek te mogen gaan met monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. Hij heeft een boek geschreven die ons zal helpen ons voor te bereiden op een belangrijke tijd. Hoor, wie klopt daar? Uitkijken naar de komende. Jawel, een boek dat ons kan helpen in de Advent, de periode die ons voorbereidt op het hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus. Op het einde van de novembermaand, 27 november dit jaar, begint die periode. We gaan met monseigneur Van Houten in gesprek over de Advent en over zijn boek, dat verscheen bij uitgeverij Halewijn. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, heb ik opnieuw, moet ik zeggen, het grote genoegen om monseigneur Koen van Houten aan de lijn te hebben. Monseigneur, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank je wel, Kevin.
Ja, het is niet de eerste keer dat we u te gast hebben. Velen van onze luisteraars zullen ongetwijfeld weten wie u bent, maar voor zij die het misschien niet weten, wil ik u beginnen met de vragen om u misschien nog kort even voor te stellen, alvorens we het gaan hebben over uw nieuwste boek.
Ja, wil ik graag doen. Inderdaad een beetje opfrissen of voor andere mensen opnieuw of nieuw kennis maken. Dus ik ben Koen van Houten en dus nu al 4 jaar hulpbisschop in het aartsbisdom. En meer bepaald voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. We zijn ons 5e jaar gestart in de hoop dat dat allemaal goede vruchten mag dragen.
Ja, daar bidden we zeker voor, daar mag u op rekenen. U heeft een nieuw boek geschreven, even de titel meegeven, Hoor wie klopt daar, uitkijken naar de komende, verschenen bij uitgeverij Halewijn. Nu, ik moest even lachen toen ik de titel las, want we denken automatisch bijna aan Sinterklaas, aan de goedheilige man, Hoor wie klopt daar, kinderen. Dat was het eerste waar ik aan dacht, maar het gaat hier over iets anders, hoewel het ook wel in dezelfde periode plaatsvindt natuurlijk, hè?
Inderdaad. Ik ben natuurlijk blij als ik u aan het lachen kan brengen en als ook andere lezers even glimlachen bij het zien van de titel. Inderdaad, op het einde van het boekje ga ik daar ook even op in, dat overbekende liedje, waar de aandacht van de kinderen gescherpt wordt, zo, om open te komen voor die goedheilige man, waarvan ze hopen dat hij langskomt en van wie ze hopen een en ander te mogen ontvangen. Ik zag wel een parallel, ik zal zelfs nog kunnen verduidelijken met een tekst uit de schrift, maar ik zag wel een parallel. In de advent komt het erop aan heel goed te luisteren hoe Christus aan onze deur klopt. Voilà, het gaat natuurlijk over hem. Hij is de komende, de van God gezondene die in de wereld komt. En de titel van dat liedje bracht mij tot toch een diepe overweging rond het komen van de Heer Jezus in de advent naar ons toe. Vandaar een beetje het spelen met de titel. Maar ik heb natuurlijk ook in het slot van het boekje wel het grote verschil gemaakt tussen wat er allemaal over de Sint wordt verteld. En wat kinderen dan na een zekere tijd als, dat is toch allemaal niet waar, hè, aan de kant schuiven. Ja, voor ons is het kloppen van Christus aan onze deur geen fabel, geen legende, geen sprookje. Maar voor de christen echt een diepe realiteit die ons leven als christen kleurt. Hè, met name dat de Heer voortdurend op ons afkomt, ons komt bezoeken, ons nabij komt. En dat het voor ons een hele kunst is om daarvoor open te komen in geloof.
Mm-hmm.
Voilà, dat een beetje hoe we met de titel speelden. Hè. Maar de ondertitel maakt al duidelijk dat het niet over Sinterklaas gaat. Misschien nog een beetje raadselachtig, de komende. Maar dat is inderdaad voor ons niemand minder dan Jezus Christus. Hij is gekomen, hij zal komen, maar hij is voortdurend diegene die naar ons toekomt.
Ja, ik ben echt getroffen door de titel, hè, want de mensen die moeten maar eens op het internet gaan kijken of gewoon de boekenhandel binnenlopen en dan even de kaft bekijken. Het woord hoor staat in het wit. Dat doet mij onmiddellijk denken aan het Shema Israël, hoor Israël, een oproep die van God komt om te luisteren.
Heel zeker. Al moet ik zeggen dat ik deze Oudtestamentische parallellen niet direct verwerkt heb, maar je opmerking is zeer terecht. Hè. Alle geloven begint voor ons met te luisteren. Hè. Mm-hmm. En ons hart en onze geest, onze oren te openen voor wat ons van Gods wegen gezegd wordt of wie van Gods wegen naar ons toekomt. Hè. Luisteren is een fundamentele houding voor de gelovigen. Hè. Het is juist openheid maken voor iets van wat van Gods wegen naar ons toekomt. Je zou hetzelfde kunnen aantreffen bij de regel van Sint Benedictus naar zijn monniken toe. Ook daar is het horen zo belangrijk wanneer men de regel voor de kloosterlingen overweegt. Maar voilà, bij mij kwam het uit een zin uit het Nieuwe Testament, Openbaring van Johannes, waar gezegd wordt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wie mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnengaan en maaltijd met hem houden. Dus het is die ene zin eigenlijk uit het boek van de Openbaring die centraal staat in de bezinning die we in het boekje hebben proberen te maken. Stap voor stap zo die ene zin becommentariëren, bemediteren en er ook wat mee proberen te bidden. Vandaar dat kloppen en dat horen komt allemaal uit dat ene vers.
Mm-hmm, ja. Op het hoor volgt dan ook eigenlijk een vraag die we aan onszelf kunnen stellen. Wie klopt daar? Dat is een vraag die waarschijnlijk dan verwijst naar de vraag die Jezus ook aan ons stelt. Wie zegt jij dat ik ben?
Ja, dat houdt er zeker verband mee. Hè. In het boekje wordt ook een beetje daarbij stilgestaan. Wie is die ik-persoon? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wie is dat? Hè? En dan ontdekken we dat het gaat om Jezus, de levende. Hè? Het is de Paaschristus die niet alleen bij de Vader leeft en ons in de steek laat. Hij leeft bij de Vader en hij is ook midden onder ons. Hij komt op ons toe. Maar dat is natuurlijk niet zomaar direct te zien en te horen en vast te stellen met onze zintuigen. Het vraagt dus een gelovig kijken, een gelovig luisteren, om die levende Christus die in de wereld komt, die naar ons toe komt, om die op het spoor te komen, om die te ontdekken. En dat is denk ik heel de oefening ook van de advent. Hè. We herinneren natuurlijk Jezus' eerste komst in Bethlehem. We zien uit naar zijn wederkomst aan het einde van de tijd. Maar ik focus vooral op het hier en nu. Hij komt nu hier en sta ik daarvoor open, ben ik daarvoor ontvankelijk. Hè? Dat is een, denk ik, een houding waarin we als christen kunnen groeien in die periode.
Als ik denk aan wie klopt daar, het aankloppen, ook dat is toch opnieuw ergens een verwijzing naar de zachtheid waarmee Jezus naar ons toekomt. Hij zal maar zeggen, stampt de deur niet open. Hè? Hij is beleefd en klopt aan. Dat verwacht dan ook iets van onze kant uit.
Heel zeker, dus dat is heel fijn opgemerkt. Dat kloppen is inderdaad niet inbreken, hè? Geen deuren forceren. Christus dringt zich niet op, zodanig dat je als het ware moet in hem geloven. Dat beeld van het kloppen is zeer mooi, hè? Het is zacht, ja, het kan even luider klinken, maar hij weet te wachten. Hè? Hij wacht dan, hè? Met groot geduld. Het is heel bescheiden. Hè? Ja. Het is wel een stap, hij klopt aan, maar dan is het wachten. En als wij niet opengaan, ja, dan wacht hij. Had hij misschien later op een andere manier proberen ons te bereiken. Maar nooit onze vrijheid bruskeren. Hè? Dat is wat God, wat Christus nooit doet. Hè? Alle respect voor onze keuzes die we maken. Van ja, ik heb geen tijd, ik luister daar niet naar, ik ben daar niet mee bezig. Of ik kom daar een beetje voor open, of ik kom daar helemaal voor open. De deur op een kier, de deur uit het slot, de deur wagenwijd open voor hem. Ja, er zijn nog heel wat variaties. Hè? Maar je merkt heel terecht op, en dat maakt het ook een stukje moeilijk, hè, want soms verlangen we dat Christus met een beetje meer spektakel zou komen. Hè. Dan zou het helder te zien en te merken zijn. Maar nee, zo is het niet. Het is op een zachte manier die respect toont voor onze menselijke vrijheid. En aan ons dus om daar toch ja, gevoelig voor te worden.
De liefde klopt zacht aan, hè, zo is dat. De ondertitel zegt dan uitkijken, dat is het eerste woord. Dat uitkijken, hoe moeten we dat eigenlijk interpreteren en hoe manifesteert zich dat in de actualiteit vandaag?
Ja, dat brengt ons inderdaad op een soort, hoe moet ik het nu zeggen, een beetje proberen te concretiseren, hè, hoe Christus komt en hoe wij daar kunnen naar uitzien en naar luisteren, ons daarop afstemmen. Hè. Je kijken en horen, hè, het zijn zo de zintuigen van ons lichaam, maar eigenlijk wordt hier gesproken over de zintuigen van onze ziel, als je die termen zo kunt gebruiken. Het menselijk hart kan zich inderdaad openen voor wat God of wat Christus ons kon brengen. Maar voilà, uw vraag. Wat is dat dan een beetje concreet? Hè? Ik omschrijf het ook een beetje in de tekst. Hè? Hoe Christus naar ons toekomt en tot ons spreekt, evident, hè? Vanuit het evangelie. Zijn woord dat onder ons kan klinken, waarvoor wij kunnen opengaan. De sacramenten natuurlijk, de tekenen van zijn aanwezigheid in alle omstandigheden van het leven. De Eucharistie, heel centraal daarin. De levende Christus die zijn volk komt bezoeken, komt toespreken, aan tafel nodigen om ons te voeden en te sterken. Hij komt natuurlijk ook doorheen de werking van zijn geest die in de gewetens en in de harten van de mensen zijn werk doet. Hij komt ook in de arme mensen, de mensen in armoede die aankloppen en de gelovige die heeft geleerd of aan het leren is, om daarin ook Christus' presentie in de wereld vandaag te ontdekken. Dus je ziet, hij komt op zeer uiteenlopende wijze ons leven binnen. Herders en profeten, mensen die in zijn naam spreken, ook vandaag, voor ons zorgen in het volk van God. Dus ja, hij komt op veel manieren. En dat is boeiend om in de advent dan een beetje te ontdekken, sta ik open voor deze, gene, andere manier waarop Jezus naar mij toekomt? Kan ik daarin groeien? Kan dat verfijnd worden? Allee, dat is dan toch weer, dat zijn weer vragen die de advent ook een beetje actueel maken. En niet louter van, dat hebben we allemaal al zoveel keer gehoord. Het komt erop aan nu tot die ontmoeting te komen met Christus. Hè? Ja.
Ja, u reikt de paden aan, als het ware, om tot die ontmoeting te kunnen komen. Iets wat mij ook bijzonder heeft getroffen, recent heeft Paus Franciscus dat nogmaals duidelijk willen maken. God woont in de armen onder ons. In die zin zou je kunnen zeggen dat werken van barmhartigheid een manier is eigenlijk om God te ontmoeten?
Heel zeker, ja, zonder enige twijfel. We kennen allemaal de passage uit het Matthäus-evangelie met zo de schets van het laatste oordeel. En ja, de laatste examenvragen zijn wel deze, waar Christus zegt, heb je mij erkend en gediend? In diegene die honger had, die ziek was, die in de gevangenis was enzovoort. Ja, dat heeft grote gevolgen gehad, wil ik zeggen. Maar dat heeft heel veel mensen geïnspireerd in de geschiedenis om juist ook in die dienstbaarheid aan de mensen echt een leven daaraan te geven. Niet louter alleen om mensen te helpen, maar religieus, christelijk bewogen. Ja, Christus komt op bezoek als de arme aanklopt. En ja, hoe ga ik daarop reageren? Hè? Dus dat maakt dan ook enorm goed de band met de periode van welzijnszorg. Hè? Ja. En de zorg voor mensen in armoede, die we juist op weg naar Kerstmis ook in de kerk bijzonder extra willen nabij zijn en ontmoeten en steunen. Ja, ja, ja.
En dan staat er natuurlijk uitkijken, we kijken naar iemand uit, hè? De komende. Het eerste wat mij opvalt, dat is dat het woord komende met een hoofdletter K is geschreven. Dat duidt toch op het feit dat het gaat over één persoon die voor ons het centrum is van het leven.
Ja, dat is denk ik zo voor de christen dat ja, Jezus Christus centraal staat. Ja, van God gezonden, Gods zoon in de wereld gekomen. We kennen dat van Bethlehem tot Golgotha. Mm-hmm. Nu opgenomen in Gods heerlijkheid. Maar toch, en dat is de klemtoon die ik wil leggen. Het is ja, de Advent met Pasen verbinden. Het is de levende Christus die nu naar ons toe komt. Terwijl wij gedenken dat hij geboren werd. En het is heel goed dat we dat gedenken. Terwijl we uitkijken, ja, op het einde van de tijd zal er wel iets gebeuren. Maar het concrete hier en nu, de komende Christus die ons komt opzoeken, daarvoor aandacht hebben, daarvoor openstaan, daarmee leven, met en door en in hem, ja, dat tekent, denk ik toch, dat is mijn aanvoelen, dat hoort toch tot het hart van ons christelijk geloof. En we zeggen het zo mooi met de tekst van de psalm in het Sanctus van de Eucharistie, gezegend de komende in de naam van de Heer. Voilà, zo dicht voor het, al in het Eucharistisch gebed en voordat de instellingswoorden worden gesproken, begroeten we Christus die komt in Gods naam in ons midden. Voilà, dat is wat ik een beetje heb geprobeerd te beklemtonen, te onderlijnen. In de hoop dat we dat weer wat misschien ontdekken, herontdekken, sterker beleven. Jezus is niet alleen iemand van het verleden en van een verre toekomst. Hij is degene die nu ons nabij komt op veel manieren en ons komt opzoeken, ja.
Mm-hmm. Ja, de term de komende veronderstelt een beweging van degene die onderweg is naar ons. Mm-hmm. Wat is die beweging die God daar heeft gemaakt voor u in Bethlehem?
Ja, als we dan inderdaad naar die eerste komst hè, zo van Jezus terugkijken, ja, dat is een hele beweging hè, die Paulus ook overweegt. Ik heb dat nu in dit boekje niet uitgewerkt, maar of heel kort maar aangeraakt, hè, waar Paulus inderdaad zegt, ja, kijk, de Zoon van God, gelijk aan de Vader, hè, gelijk aan God, ja, die heeft zich klein gemaakt, die is neergedaald, die is afgedaald, die heeft zich ontledigd. Die is mens geworden en zelfs tot in onze dood is hij gekomen. Voilà, God gekomen in de wereld van de mensen, God gekomen in het sterven van de mensen. Een beweging van ja, liefde, van willen nabij zijn, van willen het leven delen met de mensen. Een God die, ja, als ik het zo nu zeg, precies niet alleen kon blijven, maar het gezelschap van de mensen is komen opzoeken in Jezus, zijn mens geworden woord. Ja, dat zijn hele diepe geloofsgeheimen die we met kerstmis inderdaad gedenken. Daar heeft God die beweging zo getoond. Jezus heeft het dan zelf getoond door altijd uit te gaan naar de zwakken, de zieken, de zondaars, de armen, die beweging van barmhartig nabijkomen. Ja, dat is natuurlijk ook weer iets dat in het christelijk geloven zo fundamenteel is. Een God die niet hoog op de troon ergens knus met zichzelf bezighoudt, maar een God die betrokken is op geschiedenis en de wereld en het leven van de mensen, dat hij zelf mens is geworden. Ja, dat is natuurlijk bijna onvoorstelbaar groot en schoon. Hè? Ja.
Wij kijken natuurlijk ook letterlijk uit naar de tweede komst van Christus, maar voor dat die tweede komst mogelijk is of mogelijk kon geworden, dat moest Jezus weggaan. Hè? Zijn hemelvaart is ook een beweging. Hoe kunnen wij in deze tijd, waar niemand Jezus heeft gezien, toch in die onzichtbare Jezus te geloven en ons geloof te laten groeien?
Ik denk natuurlijk, wat ik nu nog niet heb gezegd, hoe kunnen wij gevoelig worden voor die komende Christus? Ja, omdat mensen ons daarover hebben gesproken natuurlijk. Dus die lijn mogen we ook niet vergeten. De getuigen doorheen de geschiedenis die het woord van Jezus verkondigd hebben, die de tekenen gevierd hebben, die de armen gediend hebben. Dus ja, eigenlijk de kerkgemeenschap in wat ze is en wat ze doet, probeert ons juist voortdurend in contact te brengen met de levende. In de kerk gaat het niet om de kerk. In de kerk gaat het erom dat mensen samen in geloof Christus ontmoeten en door hem gezonden in de wereld dienstbaar worden. Dus eigenlijk, we worden enorm geholpen door elkaar. En we hebben elkaar in die zin ook heel sterk nodig om ons niet blind te staren op de zichtbare dingen, maar midden al het zichtbare open te blijven voor wat we niet zien, maar wat toch zo werkelijk is. Voilà, onzichtbaar en toch zo werkelijk is Christus ons nabij. En de gelovige zoekt, geholpen door de anderen daarin natuurlijk, door heel die gemeenschap, daarin te groeien. Van speuren naar tekenen van de onzichtbare, die we daarnet ook een beetje hebben genoemd.
Ja, misschien, we zijn Radio Maria, dus het is ook interessant om daar misschien toch even iets over te zeggen. Ziet u er ook een mariale dimensie in dat uitkijken naar de komende?
Ja, vanzelfsprekend. Hè. Maar ik moet zeggen, ik heb dat nu in dit boekje niet fel uitgewerkt. Hè. We hebben ooit over Maria een heel boekje geschreven. Ik heb gezegd, nu in de inleiding, we kunnen de advent met Jesaja op weg gaan, met Johannes de Doper op weg gaan, met Maria op weg gaan. Dat zijn een beetje de klassieke paden, de hele goede, vertrouwde paden van bezinning en gebed in de advent. Maar daar is al heel veel over gezegd en geschreven. Daarom koos ik nu om een beetje te werken met dat ene vers over dat kloppen en die deur en dat opengaan en dat maaltijd houden. En misschien verrassend zal het zijn voor de lezers, aan het einde van het boekje komt nog een adventsfiguur op de proppen waar we spontaan niet zouden aan denken. En dat is Zacchaeus, de tollenaar. We hebben die vorige zondag in het evangelie aangetroffen. Dat is iemand die inderdaad uitkeek naar wie komt daar op mij af? Mm-hmm. En Jezus die naar hem kijkt. En Jezus zegt, ik wil binnenkomen. Hij klopt hier niet, maar hij zegt het. Zacchaeus die de deur wagenwijd openzet. En door die ontmoeting, door Jezus binnen te laten, een compleet nieuwe mens wordt. Dus ik heb een heel stukje ook daar rond geschreven om inderdaad een keer vanuit een verrassende hoek of persoon uit de schrift te tonen wat ontmoeting met Jezus ons ook nieuw maakt. Hè. Dus het thema van de menswording, we zijn gewoon om te zeggen het woord van God is mens geworden, Jezus is in de wereld gekomen, maar de bedoeling is dat wij dankzij het contact met hem meer mens worden. Mm-hmm. Dus het thema van onze menswording, onze bekering, onze vernieuwing, mensen worden zoals God het van ons verlangt, is natuurlijk de vrucht van zo'n ontmoeting, of de verwachte vrucht, hè, van zo'n ontmoeting met Christus. Dus voilà, nee, ik moet dus eerlijk zijn, hier zal men niet zoveel vinden rond Maria, omdat we het ooit hebben uitgewerkt, maar voilà, weer wat verrassend, andere paden, andere personages, andere woorden. Dat is ook een beetje mijn bedoeling, hè, om een klein beetje te prikkelen, een beetje aandacht te krijgen, te vestigen, hè, op ja, dingen die we in de schrift misschien minder gewoon zijn te lezen. En zo toch, hè, via wat nieuwe invalshoeken, ons geloof te voeden. Voilà, want dat wil het boekje natuurlijk doen, ons geloof voeden, onze bezinning voeden, ons gebed voeden.
Wat me ook nog heel treft, dat is horen, aankloppen, uitkijken, ja, dat heeft te maken met een fysiek lichaam, de fysieke realiteit waarin dat wij leven. Op welke wijze zouden wij in de adventstijd in concrete daden gestalte kunnen geven naar dat uitkijken naar de komende? Zijn er bepaalde zaken die u zou aanreiken om concreet te doen, in concrete daden dan?
Ja, ja. Dus dat zit er ook wel wat in verwerkt zo. Ik denk inderdaad, we hebben in de advent nood aan een zekere stilte. Voilà, dat is al concreet. Hè. Een beetje al het lawaai en de andere stemmen en onze eigen stem en gedachten en heel die vriemeling een beetje tot stilte te laten komen om juist gevoelig te worden voor de komst van Christus. Dus ik zou denken een keuze voor wat extra stilte, voor wat extra aandacht, hè, voor het woord, hè, van het evangelie, gebed evenzeer, natuurlijk. Hè, het is, ja, bidden is ook je hart openen voor die instroom van Gods nabijheid, genade, geestkracht. Voilà, dat is ook een weg. Hè. En we hebben het daarnet ook genoemd, wat natuurlijk ambetant concreet is, hè, vervelend concreet is, ja, die vraag. Heb ik aandacht voor wie klopt en vraagt om steun, om begrip, om geduld, om vriendschap, om gebed, om financiële steun of waar men ook allemaal om vraagt? Ja, dat is dag na dag heel concreet. Voilà, ook daar zeg je, ik ga er toch wel proberen wat in te groeien om de vraag van mensen ook te beantwoorden. Dus voilà, gaande van stilte, concrete aandacht, attentie voor noden van mensen, het gebed, het overwegen van het woord. Ja, dat zijn, ja, ieder van ons moet dat dan natuurlijk nog weer verder concreet maken. Misschien ook een bepaald beeld, hè, voor de advent, voilà, Maria in verwachting, een prachtig beeld. Of is het een beeld van de profeet of van de doper? Of hebben we een andere manier om in onze kamer of woonkamer of op de schouw of op een tafeltje de Bijbel open te leggen, daar stil te vallen, een kaarsje te branden. Allee, voilà. Ieder zoekt natuurlijk dan wel in die veelheid van wegen enkele concrete aanzetten. En dat is wat ik ook een beetje wilde onderstrepen. Ja, zo'n tijd als de advent mag niet zomaar passeren, want hij is al kort. Hè, mm-hmm. En de mensen zijn al direct bezig met de kerstfeestjes. Hè. Dus je moet wel een kleine inspanning doen om te zeggen, maar kom, ik wil nu een beetje tot in die weken, want het gaat over enkele weken, ik wil daar nu toch een beetje die openheid, die verwachting, dat luisteren naar, dat gevoelig zijn voor Jezus' nabijheid. Ja, en dat is eigenlijk iets voor heel mijn leven. Dat is niet alleen voor de advent. Maar de advent biedt ons kansen om dat weer een beetje wakker te maken. Dus in die zin, denk ik, zijn er toch heel wat concrete middelen en wegen om te zeggen, ik ga mezelf, of we gaan elkaar, hè, wie een gezin of gemeenschap leeft, ik ga mezelf, of we gaan elkaar toch herinneren. Christus is ook, als ik het wil, als ik het geloof, als ik ervoor opensta, hier nu tot ontmoeting in mijn leefkamer, in mijn ziekenkamer. Hij is hier zo. En ik mag met hem verbonden zijn. Voilà. Zoeken om dat inderdaad toch een beetje concreet gestalte te geven. En het boekje is ja, ook een hulpmiddel om een beetje ja, te zeggen, die korte advent, toch een beetje onze aandacht scherpen, hè, toch een beetje wakker blijven. En voilà, het is ook een thema van de advent. Mm-hmm. Niet in slaap dommelen, hè, maar wakker, alert, waakzaam zijn voor wat er kan groeien aan ontmoeting met de levende zo, ja.
Monseigneur, ik ben er zeker van dat dat boekje zal helpen in deze tijd die wij tegemoet gaan samen, langzamerhand, en dan ons voorbereiden op het mooie feest van Kerstmis natuurlijk. Ik dank u van ganser harte voor de ruime tijd die u genomen heeft om ons te inspireren en ook aan te sporen om het boekje ter hand te nemen en inderdaad de adventstijd in te vullen als een uitkijken naar de komende en te luisteren naar wie er aanklopt. Dank u wel, Monseigneur, en ik wens u nog een hele fijne dag toe.
Heel graag gedaan en beste groeten aan alle luisteraars van Radio Maria. Dank u wel.
En na die woorden van Monseigneur Koen van Hout is het voor ons tijd om al even te proeven muzikaal van de adventstijd die in het verschiet ligt. In een tweede gesprek zullen wij meer te weten komen over de figuur van Etty Hillesum. Het boek met de gelijknamige titel heeft als ondertitel De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld en werd geschreven door de heer Willy Dupont. Het boek verscheen bij uitgeverij Carmelitana. Daar gaan we zo meteen meer over te weten komen.
Kom ons nabij, wacht niet langer. Laat ons nu niet meer alleen. Heer, zie ons en ons verlangen. Leg uw arm om ons heen. O, en kom, kom, o Heer Jezus, kom, kom. Jezus, kom, 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 o Heer Jezus, kom, kom. Jezus, kom. Kom ons nabij en wacht niet langer, laat ons nu niet meer alleen. Heer, zie ons en ons verlangen, leg uw arm om ons heen. O, en kom, kom, o Heer Jezus, kom, kom. Jezus, kom, 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 o Heer Jezus, kom. Jezus, kom. We wachten al zo lang in de duisternis. We wachten al zo lang uw eeuwig licht. We wachten al zo lang in de duisternis. We wachten al zo lang. We leven in de schaduw van de dood. Heer, zie onze nood. Kom ons nabij en wacht niet langer. Laat ons nu niet meer alleen. Heer, zie ons en ons verlangen. Leg uw arm om ons heen. O, en kom, kom, o Heer Jezus, kom, kom. Jezus, kom, 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 o Heer Jezus, kom, kom. Jezus, kom, 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 o Heer Jezus, kom, kom. Jezus, kom, 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 o Heer Jezus, kom.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van De Leeswijzer. Zoals beloofd gaan we een tweede maal in gesprek met een auteur, de heer Willy Dupont. We ontdekken meer over de figuur van Etty Hillesum, een Joods meisje, een Joodse vrouw, die uiteindelijk het leven zou laten in het concentratiekamp van Auschwitz. De weg daarnaartoe, die met vele problemen gepaard ging, wordt voor haar een diepe spirituele weg die ze door middel van haar dagboeken uiteindelijk met de wereld kan delen. U hoort het gesprek dat ik mocht hebben met de heer Willy Dupont. En zo, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Willy Dupont aan de lijn te hebben. Van harte welkom in het programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, meneer Dupont, misschien kunnen we toch eerst beginnen met u te vragen om uzelf even voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens wij het gaan hebben over uw boek, over de figuur van Etty Hillesum.
Ja, ik ben een man van 75 jaar. Ik weet niet wat u eigenlijk verwacht, maar ik ben gehuwd, heb 4 kinderen, heb mij in de loop van mijn leven nogal veel geïnteresseerd voor mystiek en voor de monastieke tradities. En in het kader van de abdij van Zevenkerken hadden wij een klein leesgroepje waarin wij maandelijks een tekstje lazen van een of andere grote uit de geschiedenis. En zo hadden we op een avond een tekstje van Etty Hillesum. Ik ben dan uiteraard gans haar dagboek en ook haar brieven gaan lezen. En ja, dat is mij van meet af aan zo geboeid dat ik er ben blijven in lezen.
Kunt u ons iets vertellen over Etty? Wie was zij en waarom is het nu zo belangrijk dat haar verhaal bekend wordt in de wereld?
Ja, Etty was een jonge Joodse vrouw, in Nederland geboren, 15 januari 1914. Ze was geboren in een Joods gezin. Haar vader was klassicus, maar had wel de weg naar het om rabbi te worden toch half afgelegd. Het was een door en door Joods gezin. Ook haar moeder was een Joodse. Ze was gevlucht uit Rusland in 1907. Had haar man ontmoet. Samen hebben ze 3 kinderen gehad. Die was de oudste. En dan kwamen er nog 2 jongens. Het is dan gaan studeren. Maar in haar jeugd en zeker in haar tijd van student zijn en vrolijk zijn, heeft ze eigenlijk weinig of niets nog met haar Joden, met haar Joodse opvoeding te maken gehad. Mm-hmm. Zelfs thuis was er niet veel sprake over dat Joodse geloof. Dat was in Nederland ook meestal het geval voor Joden, die waren al wat men noemt geassimileerd. Ze erkenden zich wel in hun identiteit van Jood zijn, maar het Joodse geloof was niet zo belangrijk. Het ging zelfs zover dat ook Etty, zoals veel andere Joden, minder Joodse literatuur of minder Joodse gebeden of de Torah lazen, maar veel meer christelijke bronnen. Mm-hmm. En dat is bijzonder aan Etty, omdat zij dat nogal sterk doortrekt. En we kunnen zelfs zeggen dat zij bijna, maar dat mag men niet zeggen, er zijn sommigen die dat zeggen, dat zij bijna christen is geworden, maar ik denk dat we dat moeten loslaten. Zij is gestorven als Joodse in Auschwitz, maar zoals ik schrijf in mijn boekje, niet zonder zich uitvoerig gelaafd te hebben aan hoofdzakelijke christelijke bronnen.
Ja, ja.
Dat is haar bijzondere figuur. Er is zo één aspect van haar manier van doen. Het knielen bijvoorbeeld, dat is een houding, een gebedshouding die helemaal niet Joods is, maar die haar toch op een bepaald moment toch in haar is gegroeid. En nogal plotseling, ze beschrijft, plots viel ik op mijn knieën en vouwde ik mijn handen voor mijn gezicht. Ze wist bij God niet van waar het kwam. Misschien had ze het opgevangen van iemand uit haar kring die christen was, want ze had een gemengde vriendschapskring, Joden en christen. Misschien was het spontaan, zoals bij Simone Weil, die Franse mystica, zegt men soms, die ook plots schrijft. Plots werd ik door een kracht buiten mij gedwongen om te knielen. Mm-hmm. Maar dat is iets typisch christelijk, maar dat is helemaal niet Joods. En dat verrast haar zelf ook. Die facetten van het Joods zijn en toch christelijk bronnen lezen en daarvoor warm lopen, dat is boeiend, ja.
Ja, het is dus niet zo eenvoudig om haar onder een bepaalde noemer te plaatsen. Wat heeft u nu eigenlijk zo gegrepen aan haar manier van schrijven, haar manier van de dingen uit te drukken, waardoor dat u uiteindelijk besloot om zelf een boek over haar te schrijven?
Oh, dat is eenvoudig. Het geraakt zijn door haar authenticiteit. Het gebeuren, alles, 11 dagboeken en haar vele brieven situeren zich in de wereld van de Wereldoorlog 2, waar de Joden vervolgd werden in Amsterdam. En waar men niet anders meemaakt dan de gruwel en de beperkingen die de Joden worden opgelegd. En binnen in die tijd, in die harde tijd, komt zij ertoe om naar binnen te kijken. Niet alleen naar de gruwel die er buiten is, maar naar binnen te kijken. Dat wordt ook zo, opgelegd, maar toch zo gesuggereerd door haar therapeut. Ze had een therapeut waarbij ze te raden ging om haar binnenchaos wat op orde te zetten. En die zei, we moeten naar binnen gaan, hineinhorchen, naar binnen luisteren en mediteren. Een tijd, 's morgens in stilte, en 's avonds nog 10 minuten. En wat lectuur lezen. Je moet belang hechten aan die binnenwereld, want die is even reëel, even belangrijk als de buitenkant.
Ja.
En dat heeft Etty op een bijzonder, bijzonder authentieke wijze in haar dagboek beschreven. Als dat proces van naar binnen gaan, wat er bij haar toe geleid heeft, dat zij een bijzonder groot, diep engagement heeft aangegaan om haar lotgenoten te gaan helpen in plaats van te gaan onderduiken en te vluchten.
Ja. Ja, dat was een belangrijk punt. Hè. Ook voor de Joodse gemeenschap is dat een belangrijk punt om te gaan zeggen, wat was haar mening eigenlijk over onderduiken, al dan niet onderduiken? Want dat was natuurlijk de keuze die men in die tijd soms verplicht was om te maken.
Ja, velen hebben dat gedaan en terecht, daar is er geen scheef woord over te zeggen.
Mm-hmm.
Maar ik zelf was daar wel een beetje boos over, want ze zegt, ben je dan te goed misschien om mee het lot van ons volk van dat massenschicksaal te dragen? Zij heeft veel keren de kans gekregen om onder te duiken. Op een bepaald moment heeft men zelfs met man en macht met 2 mensen haar proberen thuis weg te rukken, haar de trap af te trekken. Maar dan heeft ze zich plots rechtgesteld, is boos geworden en heeft in de ogen van die man naar haar vriend gekeken en zegt, Jij verstaat mij niet. Ik wil het lot van mijn volk ondergaan. Dat wordt van later nog wel uitgelegd als een vorm van martelaarschap, maar dat was volgens mij niet zo. Dat was pure haar authentieke attitude ten opzichte van het lot dat haar en haar volk overkwam. Het is dan toch eigenlijk ook anders, als ik dat even mag toevoegen, dan iemand die ons veel meer bekend is, Anne Frank. Dat meisje van 13 dat een dagboek kreeg en daarin begon te schrijven en zich gaandeweg ontwikkelde tot een jonge, volwassen vrouw. En dat is een heel mooi proces. Etty daarentegen is een volwassen vrouw als ze haar dagboeken begint.
Ja.
En voor Etty is er in Amsterdam niks te zien. Er is een groot huis, het achterhuis voor Anne Frank. Men staat daar in rijen aan te schuiven, maar het huis waar Etty geleefd heeft is amper op een nippertje van de sloop gered. Er staat alleen nog maar de voorgevel.
Ik denk dat als ik het goed inschat, Etty Hillesum een zeer intelligente vrouw was. Hè? Een vrouw die graag studeerde. Zij heeft ook heel wat studies gedaan. Waaraan merkt u dat? Dat zij ook een soort van intellectuele weg heeft afgelegd in haar leven?
Ja, ze heeft dus rechten gestudeerd. En dat was nota bene met de bedoeling om kinderrechter te worden, om voor kinderen te kunnen zorgen. En dat vindt men later in haar dagboeken ook nog terug. Ze heeft ook enkele kinderen uit het kamp weten te redden. Dus ze was inderdaad een intellectuele vrouw. En laten we zeggen, ze kwam uit een intellectueel milieu. Haar vader was een superklassicus, een heel geleerd man, die tot in het kamp in Westerbork, waar de Nederlanders werden verzameld om naar Auschwitz en andere te worden afgevoerd, zelfs tot in dat kamp bleef die man lesgeven. En kinderen, de drie kinderen, Etty en haar twee broers, waren ook zeer intellectuele mensen. Haar eerste broer Jaap, die was dokter geworden. En de tweede, Micha, die is een enorm begaafd pianist geworden. Mm-hmm. En Etty deed 's morgens, als de dag, niets anders bijna dan... Ze had een vrij comfortabel leven. Ze had geen financiële zorgen. Ze deed niets anders dan lezen. Ze heeft ook Slavische talen geleerd, omdat haar moeder een Russische was en ze kon zich oefenen met haar moeder. Maar ze was heel leergierig. Ja. Ze las romans van Dostojevski, Tolstoj, ze las vooral de grote Duitse dichter Rilke, die ze helemaal in zich heeft opgenomen en waar ze heel veel beelden en woorden van in zich heeft opgezogen tot het haar waren.
Mm-hmm. Ja. Het was een vrouw die veel nadacht, dat is heel duidelijk, die ook een complexe innerlijke wereld had. Naast dat denken was er ook ruimte voor gebed. En hoe manifesteert zich dat eigenlijk in de teksten in haar dagboeken?
Wel, er zijn in haar dagboeken een drietal plekken al laat in de dagboeken, want dat ontwikkelt zich vrij traag, waar zij echt tot een gebed komt. En dan is het gewoon, heel gewoon, het aanspreken van God en zeggen, God, ik kan niet veel doen in deze oorlog. Ik kan enkel braaf volgen. Ik ben zo onmachtig, maar zegt ze dan ook, gij zijt ook onmachtig. En ze schrijft dat in een brief aan een vriendin. Ze schrijft, wij moeten ervoor zorgen dat God in ons beschermd blijft. God is niet verantwoordelijk voor deze vreselijke oorlog. Wij zijn als mensen daarvoor verantwoordelijk. En wij moeten God redden, dat hij niet mee met de oorlog teloor gaat. Haar gebed is eigenlijk, daar hebben we dus eigenlijk niet zoveel sporen van. Er zijn enkele stukken zo. Het is geen heel devote vrouw. Maar ze heeft toch wel regelmatig, in een bepaald ogenblik, een bepaalde periode bedoel ik, een hele lange periode dagelijks geknield. Dan niet ongeluk of plots, maar door gewild. En dat was haar vorm van gebed. In het begin was dat meditatie vooral, naar binnen keren, luisteren en blijven luisteren, zelf niks naar voren brengen. Geen woorden ook niet, maar gewoon een half uur, zoals men in de monastieke traditie vaak doet. Gewoon een half uur oraison, stil gebed, en laten komen wat komt. En Etty was dat ook een heel ganse periode. En na een tijdje kwam daar het woord God in. En de volgende keer, of een maand later, dan nog eens het woord God. Maar zonder veel uitleg rond God, gewoon de naam God. En dan begon ze hem aan te spreken en dan werd het een echt gebed, ja.
Wat toch heel interessant is aan haar, dat is dat zij in een grote onbevangenheid tussen die twee identiteiten, zou je kunnen zeggen, haar eigenheid heeft gevonden. Hè?
Ja, dat is subliem. dat is merkwaardig. En daarom mag men haar niet in een of ander hokje duwen. Ze is in geen enkel hokje. In het begin heeft men haar heilig verklaard, bijna. Of martelares, of een gids, of een heldin, of... Ze is het allemaal niets. Dat is het leuke eigenlijk en het prettige voor de lezer, dat je jezelf herkent in haar woorden. Ze is zo uniek en authentiek, dat ze als een gewone mens, ze heeft niks te vertellen, ze heeft geen exposé, geen uitleg over een of ander onderwerp, zelfs over God, niks. Jezus, de naam Jezus komt bij haar maar één keer voor. Maar wat er wel vaak in voorkomt, dat is de woorden van Paulus. Als je de liefde niet hebt, zijn bekend. Of Matthäus, zaligsprekingen. Zie je herhaaldelijk. Maar het is echt heel persoonlijk op haar niveau. Op haar, men kan het niet beter zeggen. Het is niet te beschrijven. Men moet haar lezen en nog eens lezen. En telkens bij elke lectuur, het zijn uiteindelijk wel een grote bladzijden, maar telkens opnieuw ontdek je nieuwe dingen aan haar persoonlijkheid. Het is werkelijk een schat aan inspiratie, aan spiritualiteit.
Ja, heel interessant. U doet ons alleszins zin krijgen om haar toch beter te leren kennen en ook haar uitspraken. Ja. We bevinden ons in een maand waar het einde van de Eerste Wereldoorlog en ook het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Hoe is zij uiteindelijk geëindigd?
Ja, ze is op 7 september 1943. Ze was toen in Westerbork, in dat kamp waar 10.000 Joden samengebracht werden alvorens naar Duitsland te worden weggevoerd. In dat kamp is op 7 september 1943 samen met haar twee ouders die er ook zaten en haar jongste broer Micha op de trein gezet. Jaap was toen nog in Amsterdam. En met z'n vieren moesten zij samen met de andere Joden van die lichting, er waren er 1098 denk ik of zoiets, die vooraf gepland waren om op de trein gezet te worden, mee opgestapt. Ze heeft zij gewoon het lot van haar lotgenoten, Joodse medemensen, mee ondergaan. En in na drie dagen tijd kwam men aan in Auschwitz. Haar ouders zijn onmiddellijk vergast. Micha is pas in het voorjaar daarop, in begin 1944, vermoord. En Etty, daar weten we niet heel veel van. Men weet alleen dat op de lijsten van het Rode Kruis, die dat toch proberen bij te houden, zij voor eind november moet zijn overleden.
Ja.
Het meest waarschijnlijke scenario is dat zij ook vergast is, maar het kan heel goed zijn dat zij bezweken is aan de zwaarte van het leven daar, omdat zij voordien ook al een zwakke gezondheid had. Ze was heel vaak ziek. En ze gaf zich in het kamp volledig. Ze zal dat ook daar in Auschwitz gedaan hebben. Regelmatig flauw vallen, zich uitputten. We weten niets. Maar ze is dus vrijwillig mee op de trein gestapt. Niet, zoals men soms zegt, als een echte keuze. Dat ze voor de dood gekozen heeft. Nee, ze heeft gekozen om trouw te blijven aan haar volk. En ze niet in de steek te laten.
Ja. Echt een boeiende figuur, toch? Misschien tot slot van ons interview, meneer Dupont. Als Etty vandaag de dag naar de situatie zou kijken waarin de wereld zich bevindt, heeft u een idee van wat ze zou zeggen?
Ik weet niet of ze veel zou zeggen. Ze zou misschien wel iets doen. Ze zou misschien daar wel naartoe trekken. Ik heb me al afgevraagd. Als Joodse moest zij kunnen verder leven, zou zij geen rol gespeeld hebben of hebben willen spelen in het conflict tussen de Joden en de Palestijnen?
Ja, dat zijn interessante gedachten.
Zou ze daar niet een zeer vruchtbare rol hebben willen spelen? Want ze was Joodse door en door, maar schrok er niet voor terug om haar Joodse medemensen terecht te wijzen. Mensen die naar het kamp moesten en nog gauw hun kunstwerken of hun bezittingen, wat zilverwerken zo samen te zetten en dan te verkopen om aan geld te geraken. Ja, ze stoorden zich eraan dat mensen zich daar op dat ogenblik mee bezig hielden in plaats van zichzelf te versterken, de binnenwereld in te gaan. En daar met die binnenwereld de confrontatie aan te gaan met wat er in de buitenwereld aan leed werd veroorzaakt. Mm-hmm. Dus ze had wel een zekere autonomie op onafhankelijkheid ten opzichte van de Joden. Ja, en misschien zou ze dat nu in Israël ook doen.
Ja.
Ja, dat weten we niet.
Wel, maar daarmee besluit u eigenlijk een beetje met de ondertitel van het boek. Ik zal het nog even herhalen. Het boek heet Etty Hillesum. De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld. Geschreven door de heer Willy Dupont en uitgegeven bij uitgeverij Carmelitana. Meneer Dupont, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om uw overduidelijke passie voor de figuur van Etty Hillesum met ons te delen en ons warm te maken om uw boek te lezen.
Ja, doen, zou ik zeggen. Doen. Dank u wel.
Een fijne dag nog, hoor.
Dag, dank u.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we opnieuw twee boeken op uw digitale leestafel mochten leggen en hopelijk ook uw bibliotheek een beetje hebben kunnen aanvullen. We danken u van ganser harte voor het luisteren en wij gaan terug op zoek naar nieuwe boeken die we dan in een volgende aflevering tot bij u brengen. We wensen u van ganser harte nog een zeer fijne dag toe.